Bij het in de schriftlezing zojuist stonden wij in gedachten bij het volk Israël op de zogenaamde grote verzoendag. Iets van wat er op die dag gebeurde, jongens en meisjes, hebben we gelezen. Maar jullie kennen, denk ik, heel die geschiedenis wel. Je zou dat zelf kunnen vertellen van die twee bokken die dan worden genomen. Van die twee beesten waarvan de een wordt weggestuurd en de ander wordt geslacht. Van die hoge priester die een hele bijzondere taak heeft deze dag. Want terwijl heel dat volk staat te kijken, is die man het die dan met een schaal met bloed achter de voorhang verdwijnt. In het heiligdom mag gaan in zijn eentje. Om daar voor Gods aangezicht, daar bij de ark van het verbond, verzoening te gaan doen voor de zonden van dat hele volk. Ik weet niet, gemeente, hoe u dat hebt, maar als ik aan grote verzoendag denk en als ik aan die hoge priester denk, dan denk ik inderdaad vooral aan dat bloed wat hij bij zich heeft. Beeld van dat offer van de Heere Jezus dat gebracht zou worden op Golgotha. En zoals dat bloed 7 maal gesprenkeld moest worden op het verzoendeksel. 7 is een volmaakt getal. Zo wordt daarin al verkondigd dat er volkomen verzoening voor de zonde te vinden is. In het bloed, het alles reinigende bloed van de Heere Jezus. Maar gemeente, is u opgevallen dat die hoge priester nog wat bij zich had toen die achter dat gordijn verdween? Inderdaad, hij heeft die schaal met bloed bij zich. Maar het 12e vers van Leviticus 16 zei, hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar. En dan moet hij daar reukwerk op leggen voor het aangezicht des Heren. Want terwijl hij bezig is met sprenkelen, moet er tegelijkertijd een wolk van rook opgaan voor het aangezicht van God. En wie de psalmen kent, begrijpt wat dat te zeggen heeft. Denk aan wat psalm 4 zingt over het naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden. Let op het bloed, het offer der gerechtigheden en nog wat. Het zuivere reukwerk der gebeden. Want dat is ook werk van de hoge priester. Offeren en bidden. En gemeente, daarom is het niet zo vreemd dat aan de vooravond van Goede Vrijdag, dat is ook grote verzoendag, kinderen. Aan de vooravond van Goede Vrijdag, als deze grote hoge priester op het punt staat om het offer van zijn leven te brengen, dat hij dan ook gaat bidden. Niet voor zichzelf alleen, maar met name toch ook voor zijn volk. Hij gaat offeren voor zijn volk en hij gaat bidden voor zijn volk. En u leest het in onze tekst dat hij het ook met zoveel woorden zegt. Ik bid voor hen. Maar voordat ik op dat woord hen de nadruk leg, moet ik eerst op het woord ik ook de nadruk leggen. Dat doet het Grieks namelijk ook heel nadrukkelijk. Ik bid voor hen. Alsof de Heere Jezus tegen zijn vader wil zeggen, vader, nu heeft u uw aandeel gehad in de verlossing van zondaren. Want u heeft zich van eeuwigheid over hen ontfermd. U hebt hen getrokken. U hebt hen uitverkoren. U hebt hen vervolgens aan mij gegeven. En wat gaat de Heere Jezus vervolgens doen? Om te beginnen, bidden. Een rijke gedachte, zegt u. Ja, maar ook wel een aangrijpende gedachte. En als je vers 9 op je in laat werken, blijkt er in dat gebed iets exclusiefs te liggen. De Heer Jezus maakt daar onderscheid. Ik bid voor hen en meteen maakt hij de scheiding, niet voor de wereld. En dan denken wij, gemeente, aan die godenvijandige wereld, die onbekeerlijke wereld. Nee, niet de mensen die nog tot bekering zullen komen, want die horen ook bij de gegevenen van de Vader. Maar er zijn mensen die tot de wereld behoren en die tot de wereld blijven behoren, die onbekeerlijk waren en zijn en tot het uiterste zullen blijven. Er is ook een Caiaphas. Er is ook een Herodes. Er is ook, hoe aangrijpend, want die heeft vanavond nog in die zaal gezeten, er is ook een Judas. En voor hen bidt de Heere Jezus vanavond niet. U zegt, dominee, heeft de Heere Jezus dan geen mededogen met zondaren? Zelfs met zulke zondaren. En ik verkondig u, gemeente, dat mededogen heeft de Heere Jezus. En daar zal hij binnen 24 uur nog een bewijs van leveren. Want straks als hij aan het kruis hangt en daar het ondraaglijke lijden moet gaan doorstaan, wat onder andere de mensen hem aandoen die de nagels door zijn polsen drijven, dan horen we hem daar wel bidden. En ik weet niet of die soldaten die daar met die hamers gestaan hebben ook nog bekeerd geworden zijn. Maar dat maakt helemaal geen verschil, gemeente. Daar hoor ik het hem bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het was Thomas Manton, de Puritein, die zei, daar zien wij de Heere Jezus als die heilige en volmaakte mens met een hoofdletter, die ons als mensen voordoet hoe wij hebben te staan, zelfs tegen onze meest haatdragende vijanden. Heb uw vijanden lief. Maar vanavond, gemeente, in de paaszaal is de Heere Jezus hier niet als mens aan het bidden. Hij bidt als hoge priester. En hij laat als hoge priester weten dat hij zich bewust is van een hele speciale, unieke band die hij voelt met een volk dat hem gegeven is. Mensen die nu al tot hem gekomen zijn, die om hem heen zitten in die paaszaal en toehoren, maar ook al diegenen die nog tot hem zullen komen. Voor hen betaalt hij. Hen draagt hij op aan de Vader. En ik mag er vanmorgen bij zeggen, hen roept hij ook tot zich aan zijn tafel. Nu dat de Heere Jezus ons deze dingen op dit moment wil laten weten, we hebben al eerder in de overdenking van het hoge priesterlijk gebed gehoord, dat is met een heel bepaald doel. Tot verheuging en tot blijdschap van alle discipelen. Vers 13 immers. Opdat ze mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Daarom, Vader, bid ik dit op dit moment en ik doe het hardop, dat ze het allemaal horen. Ik bid voor hen. Dat is dus tot troost, gemeente, en tot vreugde. Maar het kan best zijn dat iemand zegt, dominee, met alles wat de Heere Jezus er dan bij zegt, over wie, voor wie die dan wel bidt en voor wie die dan niet bidt, en dat die mensen voor wie hij dan wel bidt in de paaszaal, dat mensen zijn van het welbehagen, gegeven door de Vader, dat geeft mij eerder een gevoel van beklemming dan van vreugde. Wie horen daar nou bij? Zeker als een mens oog krijgt voor wie die is, gemeente. Hoe was uw voorbereidingsweek? Kon u zichzelf ter ziende op uzelf bijrekenen? Of kwam u hier vanmorgen weer met de bede, Heer? Het kan eigenlijk niet. Als ik in de spiegel kijk, dan kan het niet. Gemeente, dan tot troost en tot onderwijzing. En nog eens even over, wat zijn dat dan voor mensen voor wie de Heere Jezus bid. Laat ik daar twee teksten naast mogen leggen, gemeente. En voor de ene moet u twee bladzijden terugbladeren naar Johannes 14. Johannes 14, vers 22 is een van die gesprekken die op die laatste avond zijn gevoerd. En daar gaat het op een gegeven moment ook over dat onderscheid wat de Heer Jezus zelf aangeeft. De een ziet het wel, de ander niet. De een gelooft wel, de ander niet. De een komt tot Christus en de ander niet. En dan is er een van de discipelen, 14 vers 22, die vraagt: Heer, hoe komt dat nou eigenlijk? Dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan die wereld waar u het elke keer over hebt. En luister dan naar dat antwoord, gemeente, wat de Heer Jezus geeft. Dat hij dan zegt: als iemand mij lief heeft, weet je hoe je die kunt herkennen? Die zal mijn woord bewaren. Het zijn nou gegevenen des Vaders, gemeente. Ze zijn zelf niet alleen gegeven, maar hen wordt ook iets gegeven. Het woord, de verkondiging van het evangelie. En door de kracht van de Heilige Geest gaan ze dat woord koesteren. Gaan ze dat woord omhelzen. Gaan ze dat woord toevallen, wat het hen ook allemaal mag zeggen. Maar uw woord, Heere, ofschoon ik alles mis, dat kan door zijn smaak mijn hart en mijn zinnen strelen. Gedenk aan het woord, zullen we straks zingen. Is dat uw taal? Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Daarop, Heere, hebt u mij verwachting gegeven. Andere tekstgemeente zou ik u kunnen aanwijzen uit de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 7 vers 25 zegt ook iets over die mensen die de Heere Jezus bedoelt als hij zegt: ik bid voor hen. Dan gaat het over de Heere Jezus die in staat is om volkomen zalig te maken. De mensen die het van hem verwachten. De mensen die bij hem horen, zijn gelovigen. Wat zijn dat dan voor mensen? Hij kan volkomenlijk zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Voor hen te bidden. Wie zijn dat die door hem tot God gaan? Die God zijn gaan zoeken omdat ze hem niet meer konden missen. Maar die opnieuw door dat werk van de Heilige Geest hebben ontdekt. Er is maar één manier om tot die God te naderen. Net als in de tabernakel. Er moet een hoge priester met bloed de toegang maken. Ik kan alleen maar door hem in het heiligdom komen. Daarom bidden de gegevenen des Vaders, gemeente. Gelovig en bewust om Jezus wil. Geen andere grond hebben ze niet. En weet u wat nou zo'n troost is, gemeente? Als een mens zo heeft leren bidden en de toevlucht tot God heeft leren nemen. U bidt niet alleen. U bidt zelfs niet als eerste. Er was er u één voor die het heeft gezegd: ik bid voor hen, voor hem, voor haar. En hij bad dat niet alleen op donderdagavond voor Goede Vrijdag, maar dat bidt hij nog. Een bewijs van de innige liefde die de Heere Jezus draagt tot de zijnen. Die innige liefde die hem op Goede Vrijdag dat offer deed brengen wat nog geen hoge priester had gebracht. Zijn eigen bloed, zijn dierbaar bloed, storten voor de zonden van zondaren. Vanmorgen, gemeente, wil de Heere Jezus dat offer laten verkondigen. En wil hij de liefde laten smaken die in dat offer tot uiting is gekomen. Juist omdat hij weet van de zwakheid van het klein geloof, van de beproeving van de zijnde, want hij bidt niet alleen voor hen, maar hij kent hen ook stuk voor stuk. Hij weet precies wat u de afgelopen 3 maanden en wat u de afgelopen 7 dagen allemaal meegemaakt hebt. U heeft het hem trouwens ook verteld, toch? U heeft het hem toch ook gezegd toen u ging bidden in zijn naam. Nu, dan wil de Heere Jezus tegenover al die zonden die u moest beleiden en al die strijd die u hebt ervaren en al die benauwdheid die u misschien tot op dit moment wel in uw kerkbank ervaart, wil hij daar tegenover zijn liefde stellen en zeggen: mensenkind, zie niet op jezelf, maar kijk mee met dat volk in de voorhof. Kijk mee met die discipelen in Johannes 17. Luister mee. En vertroost je met mijn werk. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Intussen trekt het woord dus ook vanmorgen wel een scheidslijn, gemeente. Maar ik mag u zeggen, en ik doe dat met opluchting, dat ik u vandaag geen stand van zaken afkondig. Er zijn er die binnen zijn en er zijn er die buiten zijn en daar is alles mee gezegd. Punt. Nee, wie nog wereld is en niets meer dan dat. Wie nog een vijand is en niet leerde buigen, kan vandaag nog op zijn knieën komen. Om te leren bidden en om naar het woord te leren luisteren. Maar dat is wel de orde, gemeente. Kent u Christus niet? Komt u niet naar zijn tafel. Eerst naar zijn troon. Eerst naar zijn woord. Maar heeft u die gang leren maken, staat het u vrij om te naderen. Tot de plek waar niet alleen maar gebeden wordt, maar waar, als de Heer het vanmorgen geeft, ook aanbeden wordt. Waar lofprijzing het sluitstuk van de avondmaalsviering mag zijn. Want gemeente, daar ging het toch om? Laten we het ook vanmorgen niet vergeten. Daar ging het om en daar gaat het om. De eer van God in Christus. Laten we er ook maar van zingen. Amen.